Zoek maar op. 1 Petrus 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 13. Waar u kunt lezen. Zijt aan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Hetzij de koning als de opperste machthebbende. Hetzij de stadhouder als die van hem gezonden worden tot straf welder kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eer de niegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eer de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrees onderdanig de Heere, niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harde. Dit gaat over ordening, over onderordening. En daar ga ik er nou niet specifiek over prediken, maar deze tekst vond ik een mooi voorbeeld om hiermee te beginnen. De mens leeft in gestelde grenzen. De Heer heeft ons op aarde gezet en heeft mensen grenzen gegeven. Mensen duidelijk gemaakt dat ze gered moeten worden van hun zonde. Maar je hebt ook mensen die zijn niet gered. Je hebt grenzen in de positie waarin je verkeert. Je bent een leidinggevende of een werknemer, of je staat weer in een of andere structuur in een overheid of bij een bedrijf of in een, hoe dan ook, je hebt een bepaalde positie en heb je je grenzen. Je hebt een bepaalde status en heb je je grenzen. Je behoort tot een bepaald volk of een land of etniciteit, noem maar op, dan heb je je grenzen. Je gezondheid is ook gesteld aan grenzen. De Heer heeft heel duidelijk verteld in onze tijd dat wij gewoon matig moeten zijn. Zodat je gezondheid zo minder mogelijk risico loopt dat je door ongezond eten bijvoorbeeld sneller ziek wordt. Waarom zou je gezondheid teniet doen als het niet nodig is? De Heer geeft ons grenzen. De Heer geeft ons grenzen om te laten zien wat je kan en wat je mag genieten. En er zijn veel dingen in ons aardse bestaan die mogen van hier gebruiken. En de Heer heeft ons grenzen gegeven. De Heer heeft ons het recht gegeven om op een dag ooit te sterven op basis van onze zondigheid. En een mens heeft ooit van God het recht gekregen om voor onze schepper Jezus Christus te staan. Wij hebben grenzen ontvangen. We hebben gestelde grenzen. In de tekst die ik net las in 1 Petrus 2 gaat het over de grenzen die wij ervaren met de overheden, met de werkgevers of je werknemers. Daar heb je in te gedragen, zelfs in de gemeente, vers 17. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vrees God, eert de koning. Vrees de Heer, eerbiedig de Heer dus, heb eerbied voor de Heer en heb de broederschap lief. Eert de koning, want elke overheid is door de Heer ingesteld. Als je leest de vers 12 van hetzelfde hoofdstuk, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Je leeft in een wereld, we hadden het net hier met elkaar over, in een wereld waar de meeste mensen niet opnieuw geboren zijn, en dat zijn dus de heidenen. En dan moet je eerlijk onderwandelen, daar moeten we een goed getuigenis onder hebben, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. We hebben sommige christenen daar de boel omgecreëerd en die zeggen van ja, ik probeer in mijn handel en wandel een goed getuigenis te hebben op aarde. Dat is heel erg te prijzen, maar in eerste plaats moeten we ook natuurlijk de schrift studeren, recht delen en een ambassadeur zijn van Jezus Christus door het evangelie aan de mensen te vertellen en de Bijbel steeds beter te leren. Maar wij hebben een opdracht als gemeente. Wij moeten met de grenzen die ons gesteld zijn een eerlijke strijd strijden. Want een probleem is, een mens torst onder zonde. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. Als je bladert naar Colossenzen 3, daar ga ik er even gauw naartoe. Colossenzen 3, een hele nuttige brief voor de gemeente, nu aan het einde van de genadetijd. Colossenzen 3, daar kun je lezen, vers 5 tot en met 7. En het is gesteld aan de gemeente, hè, de opnieuw geboren mensen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Dus al die dingen wat die de Heer noemt, doe ze niet als je opnieuw geboren bent. Dat is een slecht getuigenis en het bedroeft de Heilige Geest. om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, staat er in vers 6. De toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid door de dingen die in het vorige vers beschreven staan. Zonde. De Heer haat zonde. Want alles wat wij liever hebben op aarde dan de Heer is in wezen afgodendienst. En wij moeten afgodendienst vermijden. Afzien te zweren. Vers 7. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Het grote verschil tussen een opnieuw geborene en een niet opnieuw geborene is dat wij weten dat we zijn gered door het bloed van Christus en niet meer verloren kunnen gaan in een hel. Maar je kan als geredde natuurlijk wel je kronen en je beloningen verspelen en de Heilige Geest uitblussen, omdat je dus voor jezelf leeft in plaats van de Heer. Met andere woorden, we zijn gesteld aan grenzen. Israël kreeg ooit de belofte van de Heer, als jullie mij trouw dienen, dan krijgen jullie de wereld. En Israël zei volmondig, unaniem, ja dat doen wij Heer. En dan kun je boek na boek lezen in het Oude Testament, dat ze steeds meer afvielen en hun eigen dingen gingen doen. En de Heer stuurde profeet na profeet, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Amos, Hosea, noem maar op. En Israël bleef maar doorzondigen, waardoor Israël een steeds kleiner land werd. Want waarom zou de Heer het probleem groter maken? In plaats van dat Israël de wereld kreeg, zaten ze op een gegeven moment in een heel klein landje daar hun zonde te genieten en de oordelen van de Heer te ondergaan. En dat blijft zo totdat zij straks met de Heer weer in het duizendjarige rijk over de aarde zullen heersen. Als al dat oordeel achter de rug is. Want wat de Heer belooft aan Israël, dat zal hij ooit doen. De mensheid die zich wel eens afvraagt, waarom leven wij in een oneindig heelal? Nou, de Heer heeft ooit een oneindig heelal gemaakt dat eeuwig zal blijven uitdijen, zodat er nooit ruimtegebrek zal komen voor alle mensen die er zijn. Ja, maar dat kan toch niet? Er zijn een ontelbare hoeveelheid planeten, denkt men, als je naar al die sterren kijkt. Ja, dat zal de Heer ooit zo hebben bedoeld voor een mensheid die geen dood zouden kennen, zodat er nooit ruimtegebrek zou zijn waar de mens ging zondigen. En daarom heeft de Heer nou eerst maar de stekker uit het heelal getrokken. En de verwarming staat daar niet aan. Het heelal is een onherbergzame, ontolerante plek voor een mens. Die kan daar niet zijn. Maar straks, onder een nieuwe hemel, nieuwe aarde, mag de mensheid dus het heelal bewonen. Als het probleem met zonde, met de mensheid is opgelost. De gemeente zelf, die wordt steeds krachtelozer en marginaler. Omdat dus de gemeente in deze genadetijd steeds meer voor haarzelf leeft. En dus ongehoorzaam is aan de Heer. En daardoor de Heilige Geest bedroeft en uitblust. En als jullie een tijdje hier met ons meelopen en ken je dit allemaal wel, heb je dit heel vaak gehoord. Maar ik lees het toch nog even erbij. 2 Timotheüs 3 vers 1 tot en met 5. Daar zie je dus een beschrijving van de gemeente van opnieuw geboren mensen, niet de wereld, nu in deze genadetijd. De Bijbel noemt het ook de Laodicea-tijd. En dan kun je dus lezen in 2 Timotheüs 3 vers 1 tot en met 5. Weet dit, dat in de laatste dagen, en dat zijn de laatste dagen van de genadetijd, dat gaat niet over de grote verdrukking, ontstaan zullen zware tijden. En niet zware tijden zozeer voor die gemeente, maar zware tijden voor het werk van de Heer, het trouw dienen van de Heer, want daar is de gemeente eigenlijk niet mee bezig. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldvierig, laatdunkend, hè, dus je kijkt neer op anderen, hoovaardig, dat betekent trots, lasteraars, de ouderen zijn ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Kijk, de wereld is sowieso al onheilig, het gaat hier om de heiligen in Jezus Christus. Die zijn heilig door het bloed van Christus, maar ze leven massaal onheilig. En daarom heet deze tijd ook de genadetijd. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Achterklappers, dus achter iemands rug lopen te roddelen. Onmatig. Wreed. Zonder de liefde tot de goede. Verraders, roekeloos, opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Ja, dit gaat over de gemeente, niet over de wereld. Dat is toch geen liefhebber van God. Hebbende een gedaante van Gods zaligheid, dus lijken inderdaad heel vroom. Maar die de kracht zichzelf verlorend hebbende, hebben ook een afkeer van deze. Dus als je als opnieuw geborene een vat ter ere wil zijn, kun je beter niet opwandelen met Laodiceaanse christenen, want dan kom je gewoon niet verder. Dit is de gemeente nu, anno 2024. Ik kreeg van een week een bijbelstudie opgestuurd van iemand uit Duitsland. En die zei, weet je wat een van de grootste problemen is met de gemeente in deze tijd? Wij zijn allemaal te veel bezig met het leven van een zorgeloos leven. Terwijl je weet dat als je de Heer wil navolgen, 2 Timotheüs 3 vers 12, dan wie Jezus zal navolgen, die zal vervolgd worden. Maar we zijn allemaal ermee bezig, damit beschäftigt, zoals een Duitser zegt, om zorgeloos te leven. Met een fijn inkomen, een fijne baan, een fijne woon-werksituatie. Alles moet fijn zijn. En als er problemen zijn, dan gooien we dat gauw in de gebedskring, want het leven is niet leuk en prettig. Maar we zijn er hier als afgezanten van de Heer, zijn koninkrijk te verkondigen. Het evangelie te verkondigen mensen, zodat mensen niet verloren gaan. De zonde waar de mens onder torst, dat betekent dat mensen dus grenzeloos leven. Ze zijn zonder grenzen. Wij leven nou, ik ben mijn hele leven al geboren en opgegroeid in een Europa wat toewerkt naar een Verenigde Staten van Europa, waarin de grenzen verdwenen zijn. Ik leefde nog als kind in een Europa, en als student ook nog, dat als ik naar Duitsland wilde, dan moest je bij de grens stoppen en dan kwam de douane even kijken of jij ook iets aan te geven had wat jij misschien niet zomaar mag invoeren, omdat je daar eerst een belasting over moest betalen. Dat je geen dingen smokkelde. Wij waren als klein, ik was als kind nog gewend aan grenzen. Wilde ik naar België, dan moest ik Belgische francs kopen bij een bank of een wisselkantoor. Wilde ik naar Duitsland, dan moest ik marken aanschaffen. Dan moest je rekenen van hoeveel denk ik die dag uit te gaan geven. Want dat was een heel gedoe. Maar je was gewend aan gestelde grenzen. Ik wist van mijn vader en moeder wat ik wel en niet mocht doen. En als ik dat wel deed, dan kon ik daar straf over verwachten. Je was gewend aan grenzen. Ik heb al vaak verteld, ik groeide op bij ouders die van ver voor de Tweede Wereldoorlog waren. En in de jaren 70, toen ik opgroeide, toen had je hier een enorme vernieuwing. Had je veel jonge ouders die zeiden, we gaan het allemaal anders doen dan al die mensen voor ons. En wij gaan onze kinderen een vrije opvoeding geven. Een grenzeloze opvoeding. Want er worden het later betere mensen van. Ik heb er vorige week geloof ik ook nog over gesproken. En wat zag je in de loop der jaren 80 en 90? Dat al die kinderen die een non-autoritaire opvoeding kregen, die hadden later de grootste problemen om zich staande te houden in de maatschappij. Want die waren niet gewend aan weerstand. Aan tegenslag. Die kende geen grenzen. We leven nu in een tijd waar ze jonge mensen wel sneeuwvlokjes noemen en dan zie je dat nog veel meer spelen. Maar van zonde wordt een mens grenzeloos. Zonder grenzen levend. Als je kijkt in Spreuken 25 vers 28 staat, een man die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebroken stad zonder muur. In de tijd dat de Bijbel werd geschreven, had je nog een stad, daar werd een muur omheen gebouwd. Dat is tot in de 19e eeuw in Nederland ook zo gebleven, om de vijand buiten de deur te houden. En een man die zichzelf niet in toom kon houden, die zichzelf niet kon bedwingen om goed of kwaad te doen, was als een stad waar geen muur omheen stond. Ofwel, alles kon er zomaar indringen. Zonder grenzen, grenzeloos. Nou leven wij in Nederland. En nou goed, ook met het bezoek wat er nou is, had ik gezegd van ik zal de komende tijd, zo de Heer wil, eens wat doen over de dingen die te maken hebben met Nederland, de geschiedenis en de zegeningen die we in het land genieten, dankzij het evangelie, dankzij de Bijbel, dankzij de Heer. En wij wonen in Nederland. En het zal veel mensen verbazen, maar in het kader van deze preek over grenzen, Nederland is een land met een van de mooiste volksliederen ter wereld. Dan valt er even een stilte, want er zijn in een zaal met veel mensen die hier niet op voorbereid zijn. Jullie hebben het al vaker van mij gehoord en dan hoor je soms dat geroezemoes. Want er zijn veel mensen die zeggen van ja, maar dat volkslied is zo ouderwets en dat sleept en het is en die woorden en het is allemaal oud. Ja, Nederland heeft na Japan het oudste volkslied ter wereld. Dat van Japan komt geloof ik uit de 8e eeuw. En het Nederlandse volkslied dat we nu gebruiken, het Wilhelmus, is geschreven rond 1570. Wie de tekst gemaakt heeft, dat weet niemand, komen we nooit meer achter. Er zijn een paar mensen waarvan het vermoed wordt, maar niemand weet het zeker. En de melodie, ja, dat was een populaire melodie die in die tijd overal in Europa werd gebruikt. Voor Franse liedjes, Duitse liedjes, noem maar op. Alleen daar vaak sneller gespeeld. Dus wil pom 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 pa da 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 pom pom pom. Dat is bijvoorbeeld als oorlogslied op slagvelden gebruikt. En dat lied wordt de opmaat voor wat wij later ons volkslied noemen, het Wilhelmus. Het gaat over Willem van Oranje, die zich verweert tegen de beschuldiging dat hij ten eerste een buitenstaander is. Hij zegt van, ik ben een van jullie. Ik ben tenminste niet een echte buitenstaander, zoals die Philips II, die helemaal daar in het Escritorial in Spanje woont. Dat is pas een buitenstaander. Ten tweede zegt hij, ik ben geen verrader aan de koning, want dat is een zonde. Naar de Bijbel moet ik de overheid gehoorzaam zijn, dus ik overschrijd mijn grenzen niet. En ten tweede verweert hij zich ertegen de beschuldiging dat hij een godloze ketter zou zijn. Wilhelmus is Willem van Nassau. Op dit moment is er weer een reeks op televisie over de geschiedenis van de Oranje Nassaus. Ik heb de eerste twee delen daarvan bekeken en dan hoor je het verhaal wat je de laatste 50, 60 jaar hoort. Alles wat uit het verleden aan goede dingen is gebeurd, moet je wantrouwen. Tegenwoordig hebben mensen helden als Nelson Mandela of Gandhi of Martin Luther King. Maar mensen in het verleden die iets goeds hebben gedaan, dat moeten altijd wel schurken zijn. En dan komt tegenwoordig altijd naar boven het verhaal. Willem van Oranje was een profiteur die met alle winden meewaaide als hij er maar machtig van kon worden en beter van kon worden. Mag zijn, het is ook een mens van vlees en bloed. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat wij er veel goede dingen door hebben overgehouden. Door wat Willem van Oranje ooit inzette. En het zal u verbazen, maar het volkslied dat we hier hebben, het Wilhelmus. En dat is een volkslied wat eigenlijk beschrijft waarom hij doet wat hij doet. En er is eigenlijk geen volkslied op aarde die op die manier in elkaar steekt. Wilhelmus vertelt dus, dat volkslied, de oorsprong van dit land en de onderworpenheid aan God. In de Johannes de Heerbundel heb je het lied 106-172 en er staan drie coupletten van het Wilhelmus in, want het is ook gewoon een kerklied. Het is een lied die duidelijk grenzen stelt aan mensen. Zelfs iemand als Willem van Oranje, een van de machtigste edellieden van Europa. Het had een playboy kunnen zijn die gewoon van zijn miljoenen zijn hele leven lang genieten kon. En toch zei hij van nee, ik volg mijn geweten na. Ik kan niet goedkeuren dat mensen die de koning van Spanje, waaronder de Nederlanden toen vielen, ketter noemt, dat die worden vermoord. Ik kan er niet in meegaan. Ik bepleit tolerantie voor ieder geloof. Nou, toen moest hij dus maken dat hij zelf wegkwam, want dan zou hij zelf worden vermoord. Toen had hij nog kunnen zeggen, ik ga met die miljoenen die ik heb, ga ik stil leven op een kasteeltje in Duitsland. En Nassau-Dillenburg. Heeft hij ook niet gedaan. Heeft het geld gebruikt om een leger samen te stellen, in de hoop zo hier dit gebied te veroveren en die koning van Spanje eruit te trappen. En dat heeft hij gedaan. Na afloop was hij gewoon failliet, had geen cent meer over. Hij heeft zijn hele persoonlijke privé vermogen heeft hij doorheen gejaagd en een aantal broers verloren, die zijn leven allemaal verloren. Voor wat? Een stuk land te bevrijden van een katholieke instantie waar ze eigenlijk helemaal niks mee te maken hadden. Daar kun je van alles achter zoeken. Dat is wel zo gebeurd. De meeste landen hebben een volkslied. Het heeft vaak een hele opgewekte melodie en ik maak er wel eens vaker dat grapje, maar het gaat vaak zo van tralalalala, we zijn de beste. Ja, wij zijn de beste op aarde. En het Wilhelmus, dat is een langzame gedragen melodie, want dat hoort bij onze cultuur. Wil je indruk maken, moet het een plechtige toon hebben, want anders dan is het niet echt. En zoals ik al zei, rond 1570 is die tekst gemaakt. Het werd pas in 1932 een officieel volkslied, want tot 1932 had Nederland twee volksliederen. Als het ging over het koninklijk huis, dan hadden we het Wilhelmus, waar ik zo meteen wat voor voorlees. Ging het over landzaken, dan had je, en dan moet je niet schrikken, het volkslied Wiens Nederlands bloed door de aderen stroomt van vreemde smetten vrij. Dat was van 1815 tot 1932 het officiële volkslied. En dat ging niet, had geen racistisch motief, het ging erom, Napoleon was net weggejaagd in 1815, het ging erom wie een echte Nederlander is, die niks te maken heeft met die smerige Fransen die ons hier 20 jaar lang helemaal hebben beroofd en leeggezogen. Daar ging het volkslied over. De tekst ligt heel gevoelig nou tegenwoordig, dat snap je wel met zo'n titel. Maar het Wilhelmus is een heel wonderlijk lied. En is een lied wat heel duidelijk handelt over grenzen. Terwijl iemand als Willem van Oranje heel grenzeloos had kunnen leven. Ik zoek er een paar coupletten bij. Het heeft 15 coupletten. En dat komt, want elke beginwoord van elk couplet is één letter van zijn naam. Willem van Nassau. En dan Nassau eindigt op een U. En dan heb je 15 letters, 15 completen. En als het lied begint, staat dat te lezen: een nieuw christelijk lied gemaakt ter ere des doorluchtigen heren, heer Wilhelm Prins van Oranje, graven van Nassau, patris patria, vader des vaderlands, mijnen geef vorsten en de heren, waar van de eerste kapitel letteren van elk vers zijn namen metbrengen. Het is 16e eeuws Nederlands, mensen. Maar jullie kennen allemaal wel het eerste couplet, hè? Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed, der vaderland getrouwen, blijf ik tot in den dood. Het is kreupelrijm. Iemand heeft het met grote haast in elkaar getimmerd. Ook in die tijd was het raar. Een prins van Oranje, ben ik vrij onverveerd, de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Nou, je hebt veel. Ik was eens een keer in Zwitserland. En toen vroegen ze ons van, kunnen jullie dat eerst wat zingen van jullie volkslied? En toen zongen we dat, ben ik van Duitse bloed. En die mensen spreken Duits, hè? Die zeiden, die verstonden dat allemaal. Wat was dat daarna? Nou, dat is helemaal niet zo gek. Op het moment dat Willem van Oranje leeft, heb je een gebied wat het Duitse Rijk wordt genoemd. Daar waren de Nederlanden onderdeel van. En dat wat Nederland, België, Luxemburg is, dat is dan in handen van het Habsburgse Keizerrijk. En Philips II is daar de baas van, het West-Habsburgse Rijk. Maar het hoort wel allemaal bij het Duitse Rijk. Klinkt ingewikkeld, valt allemaal best wel mee. En iedereen die er woont, of wie nou Nederlands sprak, of Nederduits, of Duits, die spraken een Duitse taal. En dat betekent heel eenvoudig, dat komt van het Latijnse theodis, dat betekent volks. Dus die spreken geen Latijn, die spreken geen taal van verre landen, geen Spaans, geen Engels, geen Russisch. Nee, die spreken een volkse taal. Friezen, die wonen allemaal aan de kust van de Noordzee. Die zijn altijd Fries genoemd, omdat het Fries zo anders was dan dat Duits en Nederduits en Nederlands. Maar dat is even een zijpaardje. Om sommige mensen hier een beetje gerust te stellen. Als hij zegt, ben ik van Duitse bloed, wil je maar zeggen van, ik ben een van jullie Nederlanders. Want of je nou daar in de Nederlanden woont, of in Nassau-Dillenburg, we zijn allemaal dezelfde soort mensen. Ik ben een van jullie. Ik ben het vaderland getrouw en dat doe ik tot mijn dood. Ik ben een prins van Oranje, ik heb geen angst. En de koning van Spanje, die heb ik altijd trouw geëerd. Niemand kan naar de schriften zeggen dat ik een goddeloos mens ben geweest door de door God gegeven ingestelde overheid te rebelleren. Nou, tweede couplet. In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht. Daarom ben ik verdreven om land om luid gebracht. Maar God zal mij regeren als een goed instrument. Dan zal ik wederkeren in mijn regiment. In mijn regiment, in mijn gezagsuitoefening. Dus ik ben trouw aan God. En daarom zal ik op een dag weer terugkeren. He, terug om. Ik ben nu van mijn vaderland beroofd. Op een dag mag ik weer terugkeren. Want ik ben trouw aan de Heer. Derde couplet. Leid u mijn onderzaten die oprecht zijn van aard. God zal u niet verlaten als gij nu bezwaart. He, dus mijn onderdanen. Als je oprecht bent van aard, dan zal de Heer je niet verlaten. Ook al heb je het nu moeilijk. Die vroom begeert te leven, bidt God nacht en dag. Dat hij mij kracht wil geven, dat ik u helpen mag. He, dus wie graag de Heer vreest en vroom wil leven, bidt God een nacht en dag dat hij maar Willem de kracht wil geven om zijn volk te helpen. Nou, vierde couplet. Lijf en goed al te samen heb ik u niet verschoond. Mijn broeders hoog van namen hebben u ook vertoond. Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag. Zijn ziel in het eeuwig leven verwacht de jongste dag. Dus lijf en goed al te samen heb ik u niet verschoond. Oftewel, zijn lijf en spullen, het is allemaal niet gespaard gebleven. Zijn broer Adolf, die is gestorven in Friesland de slag. En dan weet iedereen, dat is de slag bij Heiligenlee. En dan heb je hier in de provincie Groningen mensen die komen altijd een beetje, worden een beetje opstandig. Want die zeggen, oh, hier gaat iets helemaal mis. Heiligenlee ligt in de provincie Groningen. Nou, dat was in die tijd nog gewoon een deel van Friesland. Dat vinden Friezen heel komisch. Maar goed, dat is gewoon zoals het was, mensen. Ik ga er nou niet over uitweiden, want dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Maar gebleven in Friesland de slag. Maar zijn ziel zal in het eeuwig leven, die verwacht de jongste dag. Dus die verwacht straks ook weer. Dit is dan niet, nee, daar ga ik nou niet over uitweiden, dat is dan te lang. Maar hij verwachtte zijn met de Heer voor eeuwig. Want de familie waar Willem van Oranje uit voortkomt, hij moest aan het hof van Karel de Vijfde en later Philips de Tweede wel meedoen met de katholieke leer. Maar hij was als een goed protestants, reformatorische Lutheraan grootgebracht. Vers couplet 6. Ik ga ze niet alle 15 doen hoor. Mijn schild en de betrouwen, hè, dat zingen we altijd als tweede couplet als we hier in Nederland het volkslied zingen. Zijt gij, o God, mijn Heer. Dus u bent mijn schild en op u kan ik vertrouwen. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dus ik vertrouw op de Heer en verlaat me niet. Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond. Dit tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwond. Dus dat ik toch maar vol mag houden, u trouw te dienen. Zodat hij uiteindelijk tirannie verdrijft, die inderdaad mij nu verdrukt, die mij doorwond. Couplet 9. Na het zuur zal ik ontvangen van God mijn Heer dat zoet. Dus na het zuur ontvang ik het zoet. Dat hoor je de laatste tijd, Rutte mocht dat de laatste jaren ook wel vaker graag zeggen. Na het zuur komt het zoet. Daarna zo doet verlangen mijn vorstelijk gemoed. Dat ik mag sterven met eren in dat veld, een eeuwig rijk verwerven als een getrouwe held. Dus dat ik mijn vorstelijk gemoed, dat ik mag sterven met eer in dat veld. Dus als ik al moet sterven, dat ik dat toch met eer voor de Heer mag doen. Een eeuwig rijk verwerven als een getrouwe held. Dus een eeuwigheid verwerven als een trouwe held van de Heer. Een trouw dienaar van de Heer. Nou, ik doe nog twee hoor. Anders duurt het al zo lang. 14e couplet. Oren lof, mijn arme schapen. Dit is het derde couplet dat ook in het Johannes de Heer boek staat. Bundel. Oren lof, mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, als zijt gij nu verstrooid. Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan. Als vrome christen leven, het zal hier haast zijn gedaan. Oren lof, dat betekent ik vraag permissie. He, ik vraag toestemming, mijn arme schapen, die zei de grote nood. He, uw herder zal niet slapen, al bent u nu verstrooid. He, dus wend je tot de Heer en wend je tot zijn heilzame woord. En leef als een goed christen, want het is hier snel gebeurd op aarde. En dat staat allemaal in het volkslied, in ons Nederlands volkslied. Er staat gewoon een hele geloofsbelijdenis in. Van een prins die zegt, dit zijn de mij gestelde grenzen en heb ik me mij er maar aan te houden. 15e couplet. Voor God wil ik belijden en de zijne grote macht, dat ik tot geene tijden een koning heb veracht. Dus ik wil me voor God belijden en met al zijn almacht, dat ik nooit de koning van Spanje, de koning over de Nederlanden, dit Habsburgse Rijk, heb veracht. Dan dat ik God de Heer, de hoogste majesteit, heb moeten obediëren, gehoorzamen in de gerechtigheid. He, ik kan alleen maar zeggen, ik heb God, de hoogste majesteit, altijd in gerechtigheid gehoorzaam. En dat is het kernwoord van het hele Wilhelmus. Ben de koning van de Spanje heb ik altijd geëerd. In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht. Het gaat erom, ik ben altijd trouw geweest. Gehoorzaam geweest. En dat staat dus in het volkslied van Nederland. Op het oog een van de meest goddeloze landen die je nou op aarde maar kan zien. Waar gelukkig nog een paar opnieuw geboren mensen leven. Als er alle land is op aarde dat heeft geprofiteerd van de zegeningen van het woord van God. De goede dingen die de Heer geeft aan een land waar veel christenen inderdaad bidden om een overheid weg te houden. De gemeente met rust te laten en de Bijbel met rust te laten. En ook Gods oogappel Israël goed te behandelen. Dan is dat juist Nederland geweest. Als je Nederlanders nu ziet en je staat op straat te evangeliseren, dan staan mensen je aan te kijken alsof je een van de meest gemene mensen op aarde bent. En ze hebben niet door dat ze allemaal zegeningen juist aan dit boek hebben te danken. Al het goede in het land hebben ze aan die Bijbel te danken. God gaf grenzen aan ons en die zijn een zegen van de Heer. Heb je kleine kinderen, dan weet je hoe het werkt. Je hebt kinderen en die moet je grenzen leren, zodat ze niet in gevaar komen. Zodat ze het verschil leren kennen tussen goed en kwaad. Tussen veilig en gevaarlijk. Want als iemand grenzeloos is, dan kom je heel snel in de problemen. En heb je kleine kinderen, dan moet je die kinderen ook die grenzen aanleren. En dan snap je dat ook zo. En zo is het eigenlijk ook met de mensheid en de Heer. Die gaf ons niet vervelende regeltjes, zodat wij een vervelend leven moeten leiden. Want dat maken mensen vaak van de Bijbel. Nee, hij gaf ons grenzen om ons te beschermen. Prijs de Heer. Want als we geen grenzen hebben, denken mensen dat alles maar maakbaar is. Op dit moment leven we in een cultuur waar mensen ook denken dat the sky is the limit. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Dat we alles maar kunnen zijn wat we willen. Be you all can be. Doe maar waar je zin in hebt, want je kan zijn wat je wilt zijn. Nou, zo werkt de wereld niet. En dat we kunnen doen en laten wat we maar willen. En dat werkt zelfs door in de gemeente, waar je in deze Laodicee-tijd broeders en zusters ziet, vooral jonge christenen, jong in geloof, die denken van, ik doe gewoon waar ik zin in heb. En de Bijbel die schijnt wel dingen te zeggen over het een en ander. Nou, daarom kijk ik maar niet te veel naar die Bijbel, want wat niet weet, dat niet deert. Als je leest in 1 Korinther 7 vanaf vers 20, daar zegt Paulus: een iegelijk blijven in die beroeping waarin hij geroepen is. Dus als de Heer je ergens in een taak heeft gesteld, blijf erin. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat hij dat niet bekommeren, maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in de Heer geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heren. Desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Oftewel, het kan zijn dat je allerlei openingen krijgt van de Heer om dingen te doen. En doe dat dan ook, maar in de grenzen die de Heer jou geeft. Volg de Heer na op zijn conditie. En niet waarvan jij denkt van, ik wil dat doen omdat ik dat wil doen. Als je kijkt in Colossense 3, pak er even gauw bij. Colossense 3 vers 23. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. Ik heb wel eens broeders en zusters ontmoet die dan liepen te klagen over hun werk. En die zeiden, ja, ik kan zoveel dingen voor de Heer doen, maar ik zit met het vervelende werk. Nou, ook het werk dat je van de Heer ontvangt, heeft hij jou gegeven om jou te testen of je daar al trouw in bent. Dus al wat je doet, doet dat van harte. Wij zijn Nederlanders. En Nederlanders, en daar zitten goede en kwalijke dingen aan, hebben al vanaf de middeleeuwen geleerd om te polderen. Oftewel de poldermentaliteit. Dat is, hier zit iemand te telken in een andere taal en leg dat maar eens even uit in een andere taal. Maar in Nederland heb je veel gebieden die liggen onder de zeespiegel. En dan moet je, hebben hier mensen dus stukken land ingepolderd. En als je een stuk land inpoldert, dan moet je met elkaar gaan samenwerken. En dan moet je op allerlei niveaus met elkaar samenwerken. Dus ook de machtigen der aarde, die moeten leren samen te werken en dingen te bespreken met hun lageren. Dus op heel veel plekken op aarde had je adel die gewoon zei van, ik ben hier de belangrijkste. En jij bent een luis, jij bent gewoon gespuis, jij bent gewoon schuim der aarde. Jullie hebben maar te doen wat ik wil. Maar hier kon iemand zijn van, ik ben een baron en ik ben jullie baas. Maar de boeren zeiden van, ja, je kan wel een baron zijn, maar als zometeen jouw land onder water staat, dan heb je helemaal niks. Dan ben je een baron zonder land. Dus als jij iets wil bereiken, dan moet je inderdaad met ons gaan leren overleggen. Dus wij hebben hier al eeuwenlang een cultuur, meer dan 1000 jaar, waarin we hebben geleerd met elkaar te overleggen. Waar al heel snel een middenstand ontstond van welgestelde burgers die niet van adel waren. En die dus heel mondig werden. En dat werkte door tot op de bodem van de maatschappij. Dus van hoog tot laag zijn mensen hier heel mondig. Er was ooit een ambassadeur uit Engeland in de 17e eeuw. Die moest van Rotterdam naar Leiden reizen. En in die tijd deed dat met een trekschuit. Dat was een hele comfortabele, efficiënte manier van reizen in Nederland. Maar hij was dus een ambassadeur. Was dus van adel. Was belangrijk. Niemand zou het bestaan in Engeland, als hij van normale afkomst was, om zo iemand aan te spreken. Maar hij zit in die trekschuit. En er is niet een aparte afdeling voor adel. Nee, je moest gewoon daar in het vooronder gaan zitten met die andere burgers. En daar hoort hij twee mensen spreken. En die hebben een hele moeilijke discussie over een theologisch punt uit de Bijbel. En die man die zegt zo van, die ambassadeur van, Echt, u bent beide blijkbaar wetenschapper. U werkt toch vast aan een universiteit. U bent theoloog. Wat bent u? En de ene zegt, nee, ik ben boer. En de ander zegt, ik ben een hoefsmid. En dan zegt die ambassadeur, hoe bestaat het dat jullie over dat ding zo kunnen praten? Nou, we hebben leren lezen en schrijven. We kunnen de Bijbel lezen. En we hebben geleerd zelf te leren en dat ook te zeggen. Een mening te vormen. Waar komt u dan vandaan? Ja, ik ben de ambassadeur van Engeland. Engeland! Is dat land waar op dit moment die en die groep dat en dat met de Bijbel doet. En de ambassadeur van Engeland die moest zich verdedigen. En die stuurt dan een officiële klacht naar de Staten-Generaal, de Nederlandse overheid, om zich te beklagen dat hij door gewone burgers, gepeupel, werd ondervraagd en werd belasterd en beticht van dingen waar hij helemaal geen zin had om daarover uit te weiden. Want hij was een adel. Hier is het anders geweest. Hier zijn mensen altijd gewend geweest van, ja, die daar is hoger dan ik ben. Dus uiteindelijk moet ik toch naar zijn pijpen dansen. En naar de schriften weet ik, ik ben onder een overheid gesteld. Maar ik kan wel gewoon met hem praten. Een heel mooi voorbeeld is op mijn werk. Een jaar of 20 geleden had ik een baan. Hadden we dan een lunchpauze. En er stond in de kantine een hele grote tafel. Waar personeel van dat gebouw dan zat te schaften. Maar er zat van hoog tot laag iedereen in dezelfde tafel. En de directeur ging er ook bij zitten. En in heel veel culturen, als een directeur een grapje maakt, dan begint iedereen te lachen. Want ja, dat is de directeur, dus je wil hem vleien, want dan kom je bij en dan kom je verder. Maar deze directeur die zei iets. En toen was er een ander die eigenlijk helemaal niet zoveel voorstelde. Die zei van, ho, dat heb je verkeerd, dat zit niet, dat is niet waar hoor. En de man van de normale werkvloer verbeterde zijn directeur omdat hij niet goed snapte hoe dingen waren. En dan kun je dus zien de egalitaire maatschappij van Nederland waarin wij leven, waarin wij zijn gevormd. Ook al ben je nog zo hoog, je wordt altijd door gewone mensen op je gedrag aangesproken. Daarom is het ook heel normaal dat bijvoorbeeld onze minister-president, toen het allemaal nog een beetje kon, gewoon van huis op de fiets naar zijn werk fietste. Want doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Dat is onze cultuur. En daar zijn we ook trots op. En het is ook mooi dat dat kan. Laten we elkaar ook geen mietje noemen. In werkelijkheid weten we dat die mensen van adel, die er ook heel gewoon uitzien en die zich zeggen van, noem mij maar Jan of noem mij maar Piet, in werkelijkheid allemaal aan de touwtjes trekken. Maar we zijn hier heel gelijk met elkaar. Andere kant, een gevolg daarvan is wel, door die gelijkheid denkt ook iedereen maar dat hij kan doen en laten wat hij wil. En zijn we vrij slecht in het volgen van autoriteit. Nederlanders zijn goed in het houden van de regels van de wet. Tenminste, zo was het tot nu toe. En gezag te respecteren, want dat diende jouw doel. Daar kon jij rustig gaan slapen. Maar we hebben allemaal heel sterk een eigen mening over van alles en nog wat. Terwijl, als je kijkt bijvoorbeeld, en ik zoek even gauw Prediker erbij. Prediker. Oei. Prediker 8 vers 4. Daar staat te lezen. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij. En wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Dus waar het woord van de koning is, daar is heerschappij. Dus daar is autoriteit, bij die woorden van de koning. En niemand mag tegen hem zeggen van, waar heb jij het over? Nou, wij zijn dan hier zo'n egalitaire maatschappij, maar wij zijn hier al heel erg aan gewend geraakt om iedereen die ons zegt en die ook de autoriteit ertoe heeft om iets te zeggen, om daartegen te zeggen van, wat verbeeld je je wel niet? Heb ik helemaal niks mee te maken. Nederlanders hebben al eeuwenlang geleerd om eigenlijk heel grenzeloos te zijn. Maar het is altijd heel erg in perken gebleven, omdat ook heel veel mensen in het land leefden die opnieuw geboren waren en geloofden dat het boek het woord van God is en dat je die woorden moest respecteren en gehoorzamen. Wel even een land heeft grenzen, het land heeft ook wetten. En ook die wetten begrenzen ons leven. Lees zelf maar eens een keer Jesaja 33 vers 22, waar de Heer zegt van je hebt een rechterlijke macht, een controlerende macht en een uitvoerende macht. De trias politica, dat is ook iets wat we van de Heer hebben ontvangen. En in zo'n land met een overheid hebben we een wet. Nederland heeft een grondwet. Nederland heeft een grondwet die al bijna 200 jaar oud is. En is vrij onbekend bij de meeste Nederlanders, maar wij spinnen er garen bij. Ik ben heel blij met mijn grondwet. Want door mijn grondwet kan ik als opnieuw geborene overal vrij getuigen. Op elke straathoek van Nederland. Door die grondwet. Er zijn ook veel mensen die vinden die grondwet lastig. Want wetten en regels die beperken jouw grenzen. Die beperken jouw vrijheid. Nee, wetten geven jouw grenzen waarin jij je kan bewegen. In vrijheid. Oh, ik wou dat ik in een land leefde waar geen wetten bestonden. God nog gebod. Ooit had je een liedje van John Lennon 50 jaar geleden, Imagine. Daar zingt hij eigenlijk erover. Is eigenlijk het communistisch manifest dat hij erover zingt. Terwijl hij in een tijd leefde dat ze al wisten dat door die communistische vrijheden de honderden miljoenen mensen waren vermoord. Grenzen, of wetten geven grenzen waarin je in veiligheid kan bewegen. Zonder wetten vallen er heel veel doden. Adolf Hitler bijvoorbeeld. We komen zo meteen weer in de maanden dat de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Al zal het waarschijnlijk weer worden gecorrumpeerd door moslims en Palestina toestanden. Want vandaag zal de februari staking in Amsterdam worden herdacht. Die zou al bijna worden afgeblazen omdat de Palestijnen mensen dat eigenlijk allemaal hadden gesaboteerd. Grenzeloos dus. God nog gebod kennende. Zonder enige schaamte. Maar wat deed Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog? Hij had allemaal mensen waar hij vanaf wilde. Die liet gewoon een gebied in wat nou ruwweg Polen is, liet hij afbaken. Dan noemde hij het generaalgouvernement. En daar golden geen regels, golden geen wetten. En daar zijn miljoenen mensen verdwenen. Heel bekend, 6 miljoen Joodse mensen die daar zijn vermoord. En nog miljoenen anderen. In Duitsland zelf woonden 650.000 Joodse mensen. Daarvan zijn 150.000 omgekomen. Een 500.000 Duitse Joden niet. Want Duitsland had nog altijd een wet, een grondwet, waar ook Hitler zich aan hield. Wat deed hij dus? Hij creëerde een gebied waar geen wetten waren en geen regels, zodat iedereen wetteloos en rechteloos was. Wees blij dat je in een land leeft met een wet. Leef blij dat je in het Koninkrijk de Nederlanden leeft met onze grondwet. Want daardoor kun je als christen vrij leven. Zonder enige beperking wat je geloof betreft. En het is nog steeds zo. Maak er dus gebruik van. Een land zonder wetten, zonder regels, waar je dus grenzeloos bent, daar heerst een jungle mentaliteit. En waar een jungle mentaliteit heerst, daar heerst het recht van de sterkste. En de meeste mensen zijn niet de sterkste. Dus die delven dan het onderspit, die zijn de klos. Wees maar blij dat jij als gemeente leeft in een land met een door God gegeven wet. Hier is de gemeente sinds de 16e eeuw niet meer een vervolgde gemeente. En dat is nog steeds zo. En zonder wetten en regels leven is een hele linker situatie. Ik heb genoeg getuigenissen gehoord van opnieuw geboren mensen die in landen leven waar ze in een jungle leven en waar ze iedere dag voor hun leven moeten vrezen. Laat je richten door de Heer en wees er dankbaar voor. Hij weet wat het beste is voor je. En ik ga naar Spreuken 3. Ik doe nog een paar bijbelteksten hoor en ik kom langzamerhand tot het einde. Want ik sta hier keuzes te maken wat ik allemaal vertel, want je kan hier uren over spreken. Over Gods grenzen die een enorme weldaad voor ons zijn. Als je leest in Spreuken 3 vers 5 tot en met 7. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Dat is wat mensen goede dingen brengt. Zo niet, dan komt Gods oordeel over een volk. Ik heb Spreuken toch bij de hand. Als je leest in Spreuken 14, vers 34. Gerechtigheid verhoogt een volk. Maar de zonde is een schandvlek der natie. Ik zei al, we leven in een land waar we al eeuwenlang hebben geleerd om heel egalitair te denken. Dus we hebben geen respect voor intellectuelen of overheden die meer hoger zijn dan een Jan met de pet. Maakt allemaal niet uit. Maar we hebben altijd nog wel een besef gehad, in grote massa's, dat je die Bijbel moest respecteren en navolgen. En daar komt gerechtigheid uit voort. En waar veel gerechtigheid is in een land, daar verhoogt God een volk. Maar als dat volk die Bijbel weggooit, zielen niet meer tot geloof komen, geen navolging meer is, dan zie je een land dat steeds zondiger wordt. En zonde is een schandvlek der natie. Er zijn veel zondige landen op aarde geweest die voor die zonde geoordeeld zijn. Een gruwelijke straf hebben gekregen. Wij leven in een landje waar bijna de helft onder de zeespiegel ligt. In een wonderbaarlijke voorspoed. Welvaart. Rust. Nog altijd. En het is bijna niet te vergelijken met veel plekken op aarde. En het is zo vanzelfsprekend voor ons. Want het is zo normaal dat het zo moet zijn. Maar als een land massaal dat woord van God aan de kant gooit, dan zie je dat het oordeel van God over een natie komt. Over een land komt, over een volk komt, ook over de gemeente komt. Ik heb vaak verteld, Nederland is een land die heel erg heeft geprofiteerd van de drie V's. Vrijheid, vrede, voorspoed. Maar die vrijheid die raakt een land kwijt. Als zij inderdaad het woord van God verwerpen. Totale controle over de mensen. Geen privacy meer. Hé, mensen, we leven toch allemaal onder totale controle met al die computerdingen die ons leven sturen. Geen privacy. En wij gaan nog wel beleven, denk ik, dat Joden en de gemeente hier zwaar in de problemen komen als ze de Heer recht willen navolgen. Vrede. Vrede raakt een land kwijt als ze God niet meer gehoorzamen. Bij mijn hele leven heb ik gezien hoe ons leger werd wegbezuinigd. 30 jaar geleden had Nederland nog 1000 tanks en 300 F-16's bijna, et cetera, et cetera. Dat is allemaal wegbezuinigd. En nou moet alles weer worden gekocht. De overheden, de bazen van defensie zeggen van we moeten er maar aan wennen dat we de komende jaren weer veel oorlogen moeten uit gaan vechten. Dus we moeten geld gaan uitgeven aan wapens. En ik denk van ja, de wereld waarin wij leven is dat waarschijnlijk ook heel wijs. Want dat is wat de wereld alleen maar kan. Maar wie had ooit gedacht bij zijn leven dat we dat hier ooit weer zouden gaan beleven? We moeten nou miljarden en miljarden uitgeven om allemaal nieuwe straaljagers te kopen. Om weer tanks te laten maken. Om weer jongens te interesseren voor het leger. Ja, gisteren werd nog herdacht dat de Oekraïne-oorlog, die loopt al vanaf 2014, die loopt al 10 jaar. Maar gisteren, 2 jaar geleden, dat de Russen toen Oekraïne daar bij Kiev binnenvielen. En dat heeft alles veranderd. Mensen zijn ook niet meer op hun gemak hier in Nederland. We hebben weer het besef van, we zijn niet veilig. En als mensen bang zijn dat ze hun veiligheid verliezen, dan geven ze ook heel snel hun vertrouwen in iemand die praat over vrede. Vrede, vrede. We hebben vanochtend nog iets meegekregen uit het boek Daniel erover. De antichrist zal op die manier ooit zijn macht krijgen. Voorspoed. We hebben hier altijd onder veel voorspoed heel veel zegen ontvangen. Veel eeuwen zijn hier veel mensen voorspoedig geweest. Geen honger in ieder geval. Maar nu leven we in een cultuur waarin iedereen doet wat hij of zij leuk vindt. In plaats van te werken, zeg ik wel eens heel bot. Want als je een volk hebt wat zijn grenzen niet kent en alleen maar voor zichzelf leeft, dan krijg je ook een steeds slechtere overheid die een spiegel is van de bevolking. En dan zie je ook een bevolking die zelfs die overheid niet meer wil gehoorzamen. Dan krijg je alleen maar meer oordeel van de Heer. Je krijgt onvrede, je krijgt angst, je krijgt gebrek. Allemaal dingen in je land die tegen je gaan werken. Bijvoorbeeld het weer, problemen met stormen en toestanden. De elementen werken niet mee. Problemen met vluchtelingen, problemen met religies zoals de islam. En uiteindelijk een instantie als Rome die via de EG, die maar praat over de Europese wortels, die alle volken van Europa verenigen, de kerk van Rome met zijn paus, weer onder de macht brengt. En dan zijn de mensen hier weer geknecht en slaaf, terwijl ze daar in de 16e eeuw ooit van af zijn gekomen. Met andere woorden, er is veel onvrede onder vele burgers hier in Nederland die alleen maar voor zichzelf leven in plaats voor hun land, voor hun gemeenschap. Er is chaos in de politiek en het ontstand, wat krijg je allemaal toestanden over milieuproblematiek, populisme en ultra-rechtse mensen en ultra-linkse mensen die net zo gevaarlijk zijn. En het enige wat je dan kan zeggen als opnieuw geborene, wetend dat je nu leeft aan het einde van de genadetijd, bid voor de overheid, dat de Heer maar een overheid geeft die ons nog zoveel mogelijk de gemeente van Jezus Christus met rust laat en het woord van God met rust laat. Want zo kun je alleen nog maar zoveel mogelijk nog in vrijheid je handelen voortzetten. Beter zal het niet worden. Je gaat van mij nooit horen dat we hier een enorme opwekking gaan beleven en dat dit land weer een grote christelijke natie wordt. Nee, de hele Bijbel heeft het erover dat uiteindelijk de hele wereld in totale afval, in totale grenzeloosheid, kiest voor datgene wat zij ervaren als een oplossing, en dat is de antichrist. Maar weet in ieder geval dat jij als gemeente dan hier bent weggehaald, bent opgenomen, en tel dan je zegeningen maar uit. God gaf grenzen aan een mens en dat heeft de mens altijd alleen maar geholpen en verder gebracht. Amen.